actief op de link te klikken, zodat je een applicatie kan downloaden, zodat je kan kijken wanneer dat je pakketje aankomt. Want je wilt natuurlijk niet dat je schoenen van Zalando bij de verkeerde terechtkomen. Helaas is er geen spoor van je dierbare pakketje na het downloaden van de applicatie, maar zit je met een banking throwing app.
Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er deze week is gebeurd in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd samen met Tim van Haren overlopen we het privacy nieuws van deze week. Weer een hoop om te bespreken zoals altijd Tim, maar deze week kijken we in het bijzonder naar de ransomware actie van Colonial Pipeline. We volgen die op, weer een hoop gebeurd sinds vorige week. We kijken wat onze gegevens waard zijn op het dark web. We zien hacks continu overal onze gegevens worden gestolen, maar wat kan men daar nu eigenlijk mee? Is dat de moeite waard? Daar gaan we even naar kijken. En tenslotte hebben we een hele interessante via een luisteraar en die gaat over hoe je het Bel Me Niet register moet hacken. Een goed gevulde show. Als ik het zelf zeg en als we er meteen invliegen, dan kijken we naar iets wat via Twitter een beetje ontploft is. Ben jij bekend met het Bel Me Niet register, Tim?
Ja, sinds deze middag wel, sinds ik het op Twitter heb zien ontploffen.
Het Bel Me Niet register, ja, het is dus ook wel bekend als de Robinson-lijst. Het is iets wat ook wettelijk is opgelegd. De bedoeling is, je kunt je daarop registreren en op het moment dat je dan een telemarketingbedrijf bent die ergens een lijst met telefoonnummers heeft gekocht die ze gaan afbellen, zijn ze verplicht om die te checken. Zijn ze in eerste instantie zelfs verplicht om die lijst eerst aan te kopen van het Bel Me Niet register en om dus te checken, heeft iemand zich op die lijst geregistreerd? Jij kunt als gebruiker, kun jij je op die lijst registreren en dan moet iedere telemarketingorganisatie, die mag jou theoretisch niet meer bellen. Nu, wat natuurlijk een beetje het kromme van heel die situatie is dat dit opt-out is. Dat betekent in tegenstelling tot opt-in, zoals we heel veel, laten we zeggen, online formulieren en dingen tegenkomen. Ik moet mijn toestemming geven voor je mijn gegevens mag gebruiken. Opt-out betekent, we gaan ervan uit dat het oké is, tenzij je ons iets anders vertelt. En dat is dus ook met dat Bel Me Niet register. Je moet je daarop registreren. Nu, een weekje geleden ging ik daar eens op kijken. Misschien is 2 weken geleden ondertussen. En je moet een account aanmaken, dan kun je registreren. En wat viel mij nu op? Ik kon daar eigenlijk met iedere naam, kon ik daar ieder telefoonnummer registreren. En ik testte dat zo eens een paar keer. Ik had een nummertje wat dan 0488111111 was. En dan 1111112, 1111113. En ja, dat bleef werken. Ik kon die gewoon registreren. Nu goed, de technische know-how die ontbreekt mij een beetje. Maar ik had de indruk, ja, dit moet je kunnen automatiseren. Ik doe dit nu met de hand, maar waarschijnlijk dat iemand die daar wat slimmer in is, het voor elkaar krijgt om dit gewoon geautomatiseerd te doen. Dus wat doe ik? Op Twitter post ik dat, onze Das Privé Twitter-account, geef ik dat mee. Een van onze luisteraars die zegt van, oh, dat is interessant, daar ga ik eens even naar kijken. En kijken deed hij. Mathieu is daar dus flink mee aan de slag gegaan op Twitter, bekend als Proof of the Pudding. En die is dat gaan automatiseren. Heeft dat ook effectief zeer succesvol gedaan. Heeft daar een hele website rond opgericht waar je zelfs kunt zien hoeveel nummers er al geregistreerd werden. Is daar op Twitter regelmatig updates over gaan geven. Lang verhaal kort, die kreeg het voor elkaar om er al minstens 700.000 nummers in te stoppen voordat het Bel Me Niet register dacht van, hey, er klopt iets niet. Want het doel was natuurlijk om onder één gebruiker die dan meerdere accounts aanmaakte, om ervoor te zorgen, en laten we wel zijn, dit is dus wat dat betreft een ontzettend goede actie, om ervoor te zorgen dat alle Belgische nummers erin zitten en dat, want wie heeft er ooit gevraagd om lastiggevallen te worden door een telemarketeer, dat niemand daar nog door gebeld kan worden, want ieder nummer op die lijst zit. Dus opnieuw, heel mooi initiatief. Zoals we net al zeiden, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zei van, ja, verdorie, ik ben al hele week niet gebeld door een telemarketeer. Ik wou dat ik nog eens een keer opgebeld werd. Zo eenzaam zijn we ook in coronatijden niet. En die is dat dus gaan automatiseren. Kennelijk hebben ze dat wel gezien. En is daar ondertussen paal en perk aangesteld. Toen ik de laatste keer keek, was de website, dat is dncm.be/nl voor de Nederlandse versie, was die in maintenance mode. Hebben ze dus kennelijk doorgekregen van, hé, hier klopt iets niet. Sowieso, die website die hing van touw en spuug aan elkaar. Als je gewoon naar dncm.be gaat, de basiswebsite, dan kom je al op een verkeerde pagina uit. Je moet zelf rechtstreeks naar /nl gaan om überhaupt op een pagina te komen. Een redelijk basale configuratiesetting in een website. En nu is hij dus volledig plat, maintenance mode. Ze gaan waarschijnlijk de boel een beetje ombouwen, zodat de actie van Mathieu niet meer mogelijk is. Ja, dit vind ik nu eens een voorbeeldje van, laten we zeggen, wat ethical hacking.
Ja, prachtig initiatief van Mathieu. En ik blijf het grappig vinden dat hij ervoor heeft gezorgd dat die website nu eigenlijk plat is gehaald en in maintenance mode is geraakt. En ja, dat een aantal techniekers nu hun zondag eraan hangt en het mogen fixen. Dat is jammer voor hun, maar ik vind het wel een prachtig voorbeeld van power to the people.
Ja, en wat ik natuurlijk vooral hoop, is dat hier ook het besef uitkomt dat dit misschien helemaal niet opt-out moet zijn, maar dat dit opt-in moet zijn. En dat we zullen zien, net zoals dat Apple dat doet met die tracking op hun telefoons in de 14.5 versie van iOS, laat mensen zich maar aanmelden. En dan ben ik heel benieuwd hoeveel mensen zeggen van, ja, maar ik wil heel graag relevante telemarketing. Ik ga me aanmelden om 's avonds rond etenstijd gebeld te worden, om over te stappen van energieleverancier of wat het ook is waar ze altijd voor bellen. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal niemand doen. En dat alleen al is een duidelijk teken. Waarom bestaat dat überhaupt? Waarom gaan we mensen daarmee lastigvallen? Dus ja, prachtig initiatief. We gaan zeker even kijken of we tegen volgende week daar nog meer over kunnen vertellen. En leuk dat wij de aanstichter zijn, maar alle kudo's naar Mathieu, die hier ook zijn tijd ingestopt heeft om dit mogelijk te maken. Dus heel erg leuk om te zien wat daar uit een kleine tweet en een klein beetje testen van onze kant voortkwam toen iemand daar met kennis van zaken is naar ging kijken.
Yes, yes. Keep on doing what you do, Mathieu. En ik hoop dat je een manier vindt om het toch nog te blijven doen, hè. Ondanks het feit dat ze het proberen tegen te werken. Het zal leuk zijn.
Inderdaad. Kijken we even door naar Colonial Pipe Part 2. Voor de mensen die vorige week het gemist hebben. In ransomware land, ja, ondertussen komt dat iedere week ook in onze show wel een keer voorbij. De ene gaan wel sneller voorheen dan de andere, want ja, je kunt ze allemaal blijven aflopen. Maar deze was bijzonder, omdat dus in de Verenigde Staten, naar aanleiding van een ransomware aanval, overigens, dat was toen wij het er vorige week over hadden nog niet bekend. Of toch niet officieel bevestigd, maar alle signalen duiden op een ransomware aanval. Dat blijkt ook het geval te zijn, om het enigszins te nuanceren. Niet het systeem waar de pijpleidingen op zitten, maar het, laten we zeggen, meer corporate IT-netwerk was aangevallen. Wat je vaak ziet bij dit soort faciliteitenbedrijven, utilities, is dat ze een duidelijk gescheiden omgeving hebben voor alles wat de industriële aansturing betreft, de OT, Operational Technology, en de meer de klassieke netwerkomgeving voor de mails en dat soort dingen. En het is die klassieke IT-omgeving die door ransomware gepakt werd, waar ze wel aan de ene kant werd een beetje naar buiten gebracht, zekerheid, ook het pijpleiding netwerk platlegde. Wat ik op een aantal andere plekken gezien heb, is dat vanwege het platleggen van het IT-netwerk aan de corporate kant ze geen facturen meer konden maken. En dat dus op zich ze wel olie konden uitleveren, maar ja, dat ze daar niet meer konden factureren. En dan gaan ze natuurlijk liever geen olie uitleveren. Heeft een ontzettende hoop teweeggebracht in de Verenigde Staten. Mensen die gingen aanschuiven bij tankstations, eigenlijk alleen maar uit angst dat er geen olie zou zijn, want van zover ik het heb begrepen, was een echt tekort, was er niet. Maar leuke filmpjes, leuke dingen heeft dat teweeg gebracht van mensen die aan gingen schuiven. Intelligentere Amerikanen die zelfs met plastic zakjes bij een tankstation stonden om die vol te gooien met benzine. Gelukkig zijn daar geen doden gevallen. En goed, het verhaaltje ging door. Tim, jij hebt dat ook een beetje opgevolgd voor ons. Hoe is dat ondertussen ontwikkeld?
Ja, dat is, het is heel goed dat we daar een follow-up in hebben gedaan, want zoals je zelf al zei, vorige week was het nog vooral speculeren en was er nog niet heel veel duidelijk. Nu is er wel wat meer duidelijk. Eerst en vooral, het is nu bevestigd dat het gaat over ransomware en dat Colonial Pipeline die ransomware heeft betaald, $5 miljoen. Nu, dat is niet helemaal gegaan zoals ze wouden. Het idee is dat je betaalt en dat je dan zo snel mogelijk terug operationeel bent. Dat is quasi de enige reden dat je zou betalen. Blijkt dat er in de decryptor tools van DarkSide, de groepering achter die ransomware, toch nog een paar issues zaten. En ja, ze konden niet snel genoeg operationeel gaan dankzij die decryptor tools, waardoor ze zelf nog altijd moesten berusten op hun eigen backups. Het was een hele mengelmoes van, ja, we hebben betaald, we willen nu zo snel mogelijk terug operationeel, maar we moeten toch nog berusten op onze eigen backups. Dat is niet hoe dat het zou moeten gaan, dat is ook, ja, niet zo, dat is nefast voor de reputatie van DarkSide, die dat er nu zeer hard gaat onderlijden. En lijden zullen ze, want niet alleen gaan hun reputatie eronder lijden, maar hun servers zijn ook in beslag genomen, ze kunnen er niet meer aan. En hun cryptocurrencies, de bitcoins waarmee dat ze de ransomware hebben betaald, die lijkt voorlopig, en dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen, maar die lijkt in beslag genomen door de overheden.
Ja, prachtig, prachtig. Dat is ook wat je inderdaad voorbij zag komen, dat ook toe een hostingomgeving, die kreeg ze bericht, als ze daar in probeert te loggen, ja, wegens law enforcement onderbreking kunnen jullie er nu niet aan. Mm-hmm. Wat ik ook leuk vond, ik zag ergens voorbij komen, dat zij zelf, zoals het dan zo mooi heet, hun operational security niet op orde hadden. Hun OPSEC, dat is de term die gebruikt wordt in securityland, voor ervoor zorgen dat je je wachtwoorden niet laat lekken, dat je geen sporen achterlaat. Laat het als je dan aan het hacken gaat, dat je in ieder geval niet uitgevonden kunt worden, dat ze niet kunnen achterhalen wie je bent. Nou, dat blijkt bepaalde aspecten daarvan bij DarkSide ook niet op orde te hebben. Zo bleek dat zij voor hun betalingen 57 transacties vanuit dezelfde Bitcoin wallet hebben gedaan, of lieten doen. Wat dus betekent, want dat is natuurlijk het mooie aan die Bitcoin, of welke coin je natuurlijk ook gebruikt, maar het hele principe van die blockchain is, en dat vergeet men wel eens, men zegt altijd, ja, dat is anoniem. Dat blijkt in de praktijk behoorlijk tegen te vallen. Want het mooie aan die blockchain is, alles blijft bewaard. Iedere transactie die ooit in heel die blockchain is gedaan, is te achterhalen. Natuurlijk zijn daar technieken voor met, laten we zeggen, de blockchain varianten van witwassen. Wat ze ook wel Bitcoin tumblers noemen. Waar dan vervolgens via heel veel omweggetjes men toch probeert om een betaling via Bitcoin dan in 20 delen te splitsen. Door te sturen naar allerlei andere wallets en dan weer terug te sturen. En op die manier dat men een beetje een spoor bijster raakt. Nou, deze groep heeft dat dus kennelijk niet goed gedaan. Hun transacties konden teruggehaald worden. En inderdaad zitten ze dus nu in het schuitje dat hun hele infrastructuur is platgelegd. Dat hun geld niet meer beschikbaar is. Dat ze, als ik het goed begrepen heb, de laatste update, zelfs hun decryptor keys, de sleutels om alle encrypties ongedaan te maken, dat ze die maar hebben vrijgegeven. Waarschijnlijk in een poging om de Amerikaanse inlichtingendiensten van zich af te houden. Want ik denk dat dit dus een ransomware crew is die eventjes de verkeerde te grazen heeft genomen en nu het volledige Amerikaanse inlichtingapparaat aan zich aan heeft gekregen. En dat is iets waar ze zich toch een beetje in vergist hebben.
Ja, daar vrees ik ook voor. Het is ook iets dat je ziet in hun reacties en hun communicatie met zowel Colonial Pipeline als het private securitybedrijf dat Colonial Pipeline had ingehuurd om hun te helpen bij dit incident. Daar was ook al heel snel duidelijk dat de reactie van DarkSide, ja, hoe moet ik het zeggen, er zat nog wel wat paniek in de woorden die ze gebruikten. En ze zijn nog wel vrij snel op een manier gaan communiceren die liet blijken dat het hier waarschijnlijk wel ging om een ongeluk of om een verkeerd doelwit. DarkSide is ook een relatief onbekende speler in de ransomware-groeperingen. Dus in die zin, ja, een aantal basic fouten gemaakt in opzicht niet op orde. Misschien rookie mistakes die nu heel zwaar vallen voor hun.
Ja. Kijk, en wat ik hoop is dat dit het begin is van een gigantische actie tegen ransomware. Want het is echt een plaag het laatste jaar, anderhalf jaar. En je ziet ook wel, als ze er maar genoeg prioriteit aan geven, als ze een keer het verkeerde doelwit hebben gepakt, dan kan er ineens een hele hoop. En dan is zo'n crew meteen al zijn servers kwijt, al zijn geld kwijt. Dus laten we hopen dat dat een begin is.
Misschien nog iets interessants om mee te nemen. Het gaat hier over waarschijnlijk een iets minder ervaren ransomware groepering die per ongeluk een gigantische organisatie heeft getarget en nu zijn valiezen kan pakken, om het zo te zeggen. Maar zo'n incident kan wel gigantische gevolgen hebben. Ik heb hier eens nog net een artikel zien voorbij komen van de New York Times die een confidentieel rapport beschrijft van de Energy and Homeland Security Department. En dat rapport beschrijft onder andere dat de Verenigde Staten nog ongeveer 3 tot 5 dagen konden voortdoen met de reserves die ze hadden van de brandstoffen, voordat zij maatregelen moesten nemen, zoals onder andere transportmiddelen stopzetten, bussen stopzetten, chemische fabrieken en raffinaderijen stopzetten of in mindere productie laten gaan. Allemaal dankzij 1 organisatie, Colonial Pipeline, die op achter slot en grendel lag. Dus dit kan echt gigantische gevolgen hebben voor een heel groot land.
Ja, en je ziet goed, het is dan meer aan de kant van utilities, elektriciteit, distributie. Maar een ander voorbeeldje die we ook mee hebben genomen komt uit de Irish Examiner, een Ierse krant. Want ook in Ierland heeft nu de health service te maken met ransomware. Dit ging dan over de Conti ransomware. Jij hebt die al een keer besproken toen wij het hadden over Fatface, dat was ook die groep. Ja. Dit is duidelijk een veel ervarenere groep. Die gaan veel doelbewuster te werk. Daar is ook van van bekend dat op het moment dat jij met je ransomware te maken krijgt, dat het betekent dat zij waarschijnlijk al dagen tot weken in je netwerk zaten, specifiek aan het uitzoeken welke zwakheden ze konden uitbuiten om te zorgen dat ze voor maximaal effect kunnen gaan. En hier hebben we het dus over de Ierse HSE, dat is de health service daar. Concreet gevolg onder andere dat COVID-vaccinatieafspraken voor de komende weken waarschijnlijk niet door kunnen gaan. Conti is ook bekend van dat ze vaak wel double action doen. Dus te zeggen, eerst plaatsen we de ransomware op, daarna gaan we de mensen afpersen om te dreigen met het publiceren van gevoelige gegevens als ze niet betalen. En ja, goed, dus nu weer. En hier heb je het dan ook weer over zo'n organisatie waar het toch heel gevoelig ligt. Waar je toch ook wel merkt dat het soort organisaties à la Conti en Darkseid en Reveal, dat die toch een behoorlijk moreel failliet hebben, als je ziet dat ze dus nu in het geval achter een health service aangaan, klopt, waardoor vaccinaties stopgezet moeten worden. Het is iets, je had er ook eentje meegepikt, een update daar rond van tweakers, waar dat geloof ik ook de Ierse premier volhoudt dat ze in ieder geval het losgeld niet gaan betalen.
Ja, de Ierse premier maakt zijn standpunt daarin heel duidelijk. Hij zegt, betalen is voor ons geen optie. Voorlopig natuurlijk, als het probleem niet opgelost geraakt, dan kan het misschien nog wel eens veranderen, die mening. Maar het is alleszins wel mooi om te zien dat hij daar een standpunt in neemt en simpelweg zegt, daar doen we niet aan mee. Want dat geeft ook een heel duidelijk standpunt naar ransomware-groepering, dat het misschien niet zo aantrekkelijk is om Ierse organisaties en bedrijven te targeten als je weet dat er niet mag betaald worden in de toekomst. Nu, dat is een mooi standpunt om te nemen, maar dat is ook een vraag die ik eens met jou wil bespreken nu. Is dat ook een realistisch standpunt? Want zoals je zelf al aangeeft, Conti staat erom bekend dat ze niet alleen de bestanden encrypteren als deel van hun ransomware aanval, maar ze exfiltreren die data ook. Wat dat wil zeggen dat ze die gaan stelen, dat ze die gaan op hun eigen servers gaan zetten, met het doel om ze ofwel te publiceren en te kunnen blackmailen, of te verkopen om extra winst te vergaren. En dat brengt best wel een ethisch dilemma mee, in die zin dat, ja, zijn er bepaalde situaties waarin een bedrijf het losgeld zou moeten betalen? Neem bijvoorbeeld de situatie van Vastamo, ik weet niet of je daar bekend mee bent, dat is een Finse privékliniek gespecialiseerd in psychotherapie, die patiëntgegevens van die kliniek waren gestolen tussen 2018 en 2019. En in 2020 werden patiënten van die kliniek rechtstreeks gecontacteerd en geblackmailed om ongeveer 200 euro te betalen. Als ze niet betaalden, dan werden de gegevens die gestolen zijn bij Vastamo online gezet en publiek gezet. En je kan al best wel raden, bij een privékliniek, psychotherapie, dat zijn zeer gevoelige gegevens die, als je dat publiek maakt, mensen hun leven letterlijk kunnen verpesten. Dus in die zin stel ik mij de vraag, hebben organisaties in bepaalde situaties ook een puur morele verplichting om te betalen om ervoor te zorgen dat er geen gegevens publiek komen? Want je kan wel zeggen, ik betaal niet en dan komen die gegevens publiek.
Ja, het is iets waar we het ook al eens... want volgens mij is dat van die Finse kliniek, hè, met die psychologische dossiers die op het web terechtkwamen als mensen niet wilden betalen. Die hebben wij in een van onze eerste podcasts een paar maanden geleden voorbijgekomen. En volgens mij hadden we toen ook eens het idee besproken van, ja, kun je in een situatie komen waarin je losgeld moet betalen om te voorkomen dat je een hogere boete gaat krijgen van een autoriteit, omdat die zeggen van, ja, als jullie losgeld hadden betaald, dan hadden we nu geen datalek gehad, of hadden we toch in ieder geval geen datalek gehad van deze omvang. En doordat jullie dat niet gedaan hebben, zit je nu in de situatie dat er gigantisch gevoelige gegevens zijn gelekt. Ik verwacht het niet, omdat men heel goed begrijpt wat voor een vreemd incentive je daarmee de wereld instuurt. En dat je daarmee ransomware crews eigenlijk alleen maar stimuleert om dit te blijven doen. Ik kan me nog steeds wel voorstellen dat je als organisatie in een situatie kunt zitten waarin je met dat in gedachten toch besluit om het te doen. Het losgeld betalen. Maar uiteindelijk is dat symptoombestrijding. En de oplossing is een combinatie van dat autoriteiten hier keihard tegenin gaan. Zoals een van onze favoriete podcasts, Risky Business, het altijd zo mooi noemt, Unleash de hounds, dat ze echt met alles wat ze hebben achter die ransomware crews aan moeten gaan, zoals nu met Darkseid. Maar ook tegelijkertijd, waarbij we moeten opletten dat we niet de schuld per se in de schoenen van die organisatie schuiven, maar het blijft een feit dat die ransomware crews zelden ergens binnenkomen met een of andere gesofisticeerde hack. Ik zag ergens een berichtje dat de Ierse health service beweerde dat de hackers waren binnengekomen met een zogenaamde zero-day hack. Ja. Dat betekent zero-day, dat komt van de term, dit is een kwetsbaarheid in software die 0 dagen bekend is. Niemand weet er nog van. Dit is... In 99% van de gevallen rond ransomware is dat niet hoe ze binnenkomen. Dat is vanwege slecht beveiligde omgevingen. Dat is vanwege een linkje waarop geklikt is. En ik weet Ik schat zelf in als in dit geval de Conti crew beschikte over zo'n Zero Day, zo'n eigenlijk hele belangrijke hack waarmee je best veel geld kunt verdienen als je dat breder uitbuit. Als die daarover zouden beschikken, gingen ze die niet gebruiken om bij de Ierse health service binnen te komen vanwege het simpele feit dat er waarschijnlijk allerlei andere kwetsbare plekken waren waar ze binnen konden komen zonder een Zero Day te gaan gebruiken. Dus dat geloof ik niet. En dat is die dubbele oplossing die dit hopelijk effectief gaat oplossen, ransomware. Ten eerste er keihard tegenin gaan en echt resources vrij gaan maken om die lui te achtervolgen tot een plekje waar ze nooit meer tevoorschijn durven komen. En tegelijkertijd ook inzetten op het verhogen van cyberveiligheid bij heel veel organisaties. Want zoals wij in ons werk ook vaak genoeg zien, er wordt ze ook gewoon te makkelijk gemaakt. En het zit bij heel veel organisaties nog niet op het juiste niveau qua prioriteit. En daar mag ook het besef gaan komen als wij gezondheidsgegevens verwerken, als wij allerlei gegevens van allerlei mensen verwerken, dan hoort daar integraal bij dat wij onze beveiliging op orde hebben. Patiëntenzorg is niet meer alleen zorgen dat iemand een ziekenhuis binnenkomt, tijdig zijn spuitje krijgt, goed opgenomen wordt en dat de dokter lief is tegen hem. Dat is ook dat zijn gegevens goed beveiligd zijn. Dat is net zo'n groot onderdeel van zorg als het hele praktische proces wat er nu bij hangt. Omdat het in deze gedigitaliseerde maatschappij kun je het gewoon niet meer maken om dat soort gegevens niet fatsoenlijk te beveiligen.
Ja, en als het niet van binnenuit de organisatie komt, dat besef, dan moet het maar opgelegd worden met verplichtingen en wetten. Dan is dat de oplossing. Ja. Dat is inderdaad ja, die ransomware-situatie en hoe dat je daar nu effectief op reageert. Voorlopig is dat nog een heel grijze zone en zijn er nog verschillende manieren om dat te doen. Dus ik ben vooral benieuwd naar de toekomst toe, welke beslissingen er worden genomen vanuit de overheid.
Wel, dat is een mooi bruggetje naar iets wat president Biden kennelijk wil doen. Want daar kun je toch niet los van elkaar zien. Jij hebt die even bekeken. Er is een zogenaamde executive order getekend rond cyberveiligheid in Amerika.
Ja, president Biden speelt hier zeer kort op de bal en heeft eigenlijk recent, net na de bekendmaking van de Colonial Pipeline incident, een executive order ondertekend om de cyberveiligheid van de Verenigde Staten te verbeteren. Daar zitten een aantal interessante en in mijn ogen long overdue bepalingen in die ja, in de toekomst een verplichting zullen worden. Onder andere het NIST, National Institute for Standards and Technology, zal meewerken aan die bepalingen en ik heb er enkele meegenomen waar we samen door kunnen gaan. Eerst en vooral willen ze in de contractuele verplichtingen tussen IT-aanbieders bepaalde belemmeringen wegnemen om informatie over incidenten te delen en het delen van bepaalde informatie over die incidenten te verplichten zelfs. Ze vinden dat een heel belangrijk onderdeel dat nu helaas nog altijd niet is wat zou moeten zijn. Er is nog te weinig open communicatie over incidenten, nog te weinig transparantie daarover. Dus zij zien dat als een pijnpunt. Dat is een interessante. Ze willen ook overschakelen, en dan dat is vooral gericht naar de federale overheid, naar een zero trust architectuur. Dat is iets dat eigenlijk ook al jarenlang door verschillende security experts wordt gezien als the next big thing om je maturiteit omhoog te krikken. Zero trust, dat is een... Hoe moet ik dat uitleggen? Het belangrijkste concept daarachter is dat apparaten, accounts, alles aan je netwerk hangt, niet standaard vertrouwd mag worden, ook al hangt het op een beheerd intern bedrijfsnetwerk. Dus ook al is dat een interne account, ook al is dat een stukje, een device dat er intern hangt en dat niet aangesloten is op het externe netwerk, dan nog moet je ervan uitgaan dat dat gecompromitteerd kan worden en misbruikt kan worden.
Ja, het gaat een beetje in tegen wat vroeger een beetje het idee was van informatieveiligheid. De perimeter defense, als we maar gewoon zorgen dat mensen niet ons netwerk binnenkomen, we houden alles buiten de deur, ja, dan maakt het niet zoveel uit wat we binnenin doen. Als we maar zorgen dat het slot op de deur goed is. En Zero Trust gaat daar precies tegenin. Die zegt van kijk, eigenlijk dat hele idee van een buitenkant moet je gewoon negeren. Je moet ervan uitgaan, ieder toestel op jouw netwerk kan gehackt worden, kan slachtoffer zijn van een aanval. En je moet dus systemen op punt stellen die ervoor zorgen dat ieder toestel zich steeds opnieuw moet, laten we zeggen, authenticeren op een netwerk. Steeds moet kunnen bewijzen wie die is, wie er achter dat toestel zit. En dat zorgt er dus ook voor als een toestel wordt overgenomen of als die ineens commando's gaat uitvoeren, zoals het encrypteren van bestanden bij ransomware, dat meteen wordt afgesloten. Ik moet er wel meteen bij zeggen bij deze aanbeveling, dit is inderdaad een bijna een fetish in cybersecurity land. Ik zou al lang blij zijn als de doorsnee bedrijven hun systemen patchen, dat iedereen goed weet wat een phishing e-mail is en dat we die basics op orde krijgen. Voor heel veel organisaties, overheden, grote bedrijven daargelaten, is zero trust architectuur op dit moment nog een utopie.
Inderdaad, maar wel mooi dat het hier al gepusht wordt en dat men dit principe nu ook eindelijk is ja, bespreekt. Hè. Ze noemen het ook wel eens perimeterless defense, dus in die zin inderdaad het idee van een omheining, een muur, dat is eigenlijk oudbollig en dat moeten we achterwege laten.
Ja.
Daarnaast ook nog iets dat wel in alle organisaties in mijn ogen geïmplementeerd zou moeten worden, ook in België, dat is het verplichten van multi-factor authentication en encryptie. Ze willen dat zelfs zo snel mogelijk doen, dus binnen een specifieke termijn wordt dat verplicht. MFA en encryptie. En dat vind ik wel een hele coole, want dat, ja, alleen al het verplichten van multi-factor authentication zal een gigantische hoeveelheid aan issues meteen oplossen, of toch alleszins de kans minder groot maken dat er iets, dat er een incident voorkomt.
Ja, 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 absoluut.
En zo zijn er nog, hè. Ik ga er nog één mee nemen, want het zijn er te veel om op te noemen, maar het is zeker een aanrader voor iedereen die daarin geïnteresseerd is om die executive orders te lezen. Maar eentje die ik ook interessant vond, dat is een soort Energy Star-achtig label dat de overheid en het grote publiek snel moet kunnen informeren of software veilig is ontwikkeld.
Dus een beetje aantal zoals de ABCDE-score voor energieapparaten, gaan we dat nu voor software doen. Ja,
ja, voor energieapparaten of de Nutri-score op je voeding, om snel te kunnen zien in een oogopslag, is dit een goed product, is dat veilig ontwikkeld of niet. Dus dat is wel iets interessants. Niet alleen voor dan de overheden, maar ook naar het grote publiek, naar de consumenten toe. Vind ik wel een cool incentive en ik hoop dat ze daar iets nuttig mee gaan doen.
Ja, hopen dat het niet de kant op gaat van de klassieke keurmerken die we ook op allerlei voeding zien. Dat dat een soort checklistje wordt wat je kunt manipuleren door gewoon de goede dingen te zeggen en dan krijg je een A-score. Maar kijk, hoe men het ook aanpakt, welke dingen men ook voorstelt, alles wat ervoor zorgt dat we uiteindelijk onderaan de streep een verbeterde veiligheid hebben van onze IT-infrastructuur. Ik denk dat dat hoog tijd wordt. Zoals we overigens ook nog eens recent hebben gezien met Belnet. Hè. Dat was bij ons ook een klassiek voorbeeldje van hoe sommige van dit soort dingen gewoon verbeterd moeten worden.
Maar dat moet ik wel nog even zeggen. Ik vind het ontzettend jammer dat er een gigantisch incident zoals de Colonial Pipeline ransomware moet gebeuren voordat men hiermee aan de slag gaat. Want ja, dat is de vloek van security. Er moet altijd iets gebeuren voor men de ogen open doet en zegt, oh shit, misschien moeten we hier iets effectief aan gaan doen.
Ja, tuurlijk. Maar het is ook de vloek van privacy dat pas sinds autoriteiten boetes op kunnen leggen, dat we daar echt verbeteringen zien. En ja, ik ben er ook geen fan van. Ik wou dat het anders was. Maar feit is nu helemaal dat dat soort dingen wel de triggers zijn die we nodig hebben. Dus ja, het zij zo, als het dan maar zo moet. Mm-hmm. Nu zien hoe dat vooruit gaat. Iets waar ik net heel eventjes overheen sprong, om die nog heel even kort te vermelden, want het was wel net een iets een mooi bruggetje naar die executive order van Biden. We hadden nog één ransomware verhaaltje. Ik had hem van NBC News gehaald. Dat was op veel plekken beschikbaar. Maar we hadden hem de vorige keer ook al aangehaald. En ik wilde dus even een update rondgeven rond die Washington DC politiedepartement die ook met ransomware te maken hadden. Waar toen al werd gezegd van ja, als jullie niet betalen, dan gaan we informatie prijsgeven. En dat was weer die klassieke extortion scheme waar mensen onder druk gezet worden om te betalen. Wel, dat is dus nu gebeurd. Van 22 politieagenten in Washington DC is ondertussen hun personeelsdossier online gekomen. Met alles erop en eraan, medische gegevens, informatie over achtergrondonderzoeken die zijn gebeurd, inkomen, alles wat je maar kunt bedenken staat online. De journalist die dit dan rapporteerde, die gaf ook aan dat de politieagenten die contacteerden, want die hebben een aantal van die bestanden bekeken, vonden daar uiteraard ook telefoonnummers in, hebben die gebeld om te verifiëren, ja klopt dit, zijn dit jullie gegevens? En die bevestigden dat en lieten daarnaast ook nog eens weten dat de politie zelf, het departement zelf, hen niet had laten weten dat dit eraan zat te komen. Dus die werden door die journalist ook nog eens verrast dat ze in dat lek zaten. Dus ja, nog veel lessen te leren en dus opnieuw om er verder niet al te lang over door te gaan. Maar heel goed dat daar nu iets mee gaat gebeuren. We gaan het zeker opvolgen, want de link met privacy en beveiliging is natuurlijk te makkelijk te leggen. Mijn persoonlijke favoriet, klein beetje cyberspionage. Om nog eens mee te geven, dat was vooral wat ik interessant vond in dit artikeltje van cyberscoop.com. We hebben, als we het over digitale spionage, dan heb je het vaak over Rusland, Noord-Korea, China, Amerika. Maar eigenlijk is ieder land hiermee bezig. En dat is ook wat dan blijkt uit dit artikeltje. Men pakte daar onder andere het online gevecht tussen India en Pakistan uit. Voor iemand die het nieuws een beetje volgt, weet je ongetwijfeld dat die op gespannen voet leven. Dat daar continu wat om te doen is, dat de grensgebieden daar, dat daar regelmatig schermutselingen zijn. Wel, in de digitale wereld is dat niet anders tussen die twee. En dat artikel overloopt wat dingen die voorbij komen. Hoe bijvoorbeeld dan de hacking crew uit Pakistan zich vooral mikt op het verleiden van India interessant geplaatste militairen door bijvoorbeeld een romance scam uit te voeren. Door ze te laten contacteren. De klassieke dingen die je ook ongetwijfeld op WhatsApp of op andere social media al hebt meegemaakt, maar dan waarschijnlijk iets vernuftiger. Berichtjes met hey, leuke jongen heb je zin om te chatten en dan fotootjes sturen. Die natuurlijk uiteindelijk zit daar helemaal niemand achter. Maar op die manier proberen linkjes te laten klikken, binnen te komen. En wat dat artikel ook aanhaalt, en dat vond ik ook interessant, zeker omdat dit zo'n stokpaardje van mij is, dat ze ook zien dat steeds meer landen die capabiliteiten aan het ontwikkelen zijn. Dat ze steeds meer bezig zijn. Dat bijvoorbeeld zeggen ze, ja, landen zoals Vietnam zien we nu ook dat die ondertussen beter worden. Dat die ook hun eigen hackafdeling opzetten. En dat ze daar ook mensen voldoende opleiding geven. En dat die effectief doeltreffende aanvallen kunnen uitvoeren. Ja, dat is iets opnieuw. Daarom ga ik daar af en toe gewoon een beetje blijven aanhalen. De komende jaren gaan we dat steeds meer zien. En ik denk dat dat steeds uitgebreider gaat worden. Totdat waar nu iedere land een leger heeft. Gaat iedere land zijn eigen hackafdeling hebben die dit soort aanvallen uitvoert. En wat nogmaals benadrukt, dat het hoog tijd wordt dat we naar structurele verbeteringen in de infrastructuur wat stappen gaan zetten. Want op het moment dat ieder land dat soort mogelijkheden heeft, ja, dan gaan ze die ook gebruiken. En dan gaat iedereen die op het internet zit daarmee te maken krijgen. Hij is steeds meer in de situatie komen hoe het ook in een echte oorlog is. Daar vallen voornamelijk burgerslachtoffers. En het is de digitale wereld. In die zin is dat een positieve ontwikkeling, want er vallen geen doden. Maar de schade die daardoor opgedaan kan worden is zeker niet min. En in die zin dus interessant om dat eens durven te laten passeren.
Ja, dat vind ik altijd een leuke denkoefening om te maken. Als je kijkt naar de cybercriminaliteit van vandaag, de groeperingen die erachter zitten, die vooral met als doel hebben financiële winst. Stel dat je diezelfde mensen aan het werk zet voor een bepaalde natiestaat met een bepaald doeleinde, militair of burgerlijk doelwit, die kunnen aardig wat schade aanrichten. Waarbij het nu vooral nog gaat om, ja, we troggelen gewoon geld af, kan het ook gaan over we ruïneren uw leven. Of we leggen alles dat je ooit hebt willen verbergen, of dat je moet dat zelfs niet verbergen, maar dat gewoon inherent van u, deel van u is, we leggen dat gewoon bloot op straat. Dat kan erg veel schade aanrichten.
En je ziet dus, aan de ene kant hebben we daar dus het concept van dat oorlogsvoering zich steeds meer naar het digitale verschuift en wat daar gebeurt. Iets dichter bij huis, iets dichter bij ook de doorsnee luisteraar van ons, is op het moment dat jouw gegevens onderdeel zijn van een hack, een website waar je vaak komt, denk maar de Coolblue-achtige van deze wereld, die gegevens worden gelekt. Wat gebeurt daar nu eigenlijk mee? Dat is iets waar ik eens even bij stil wilde staan. We hebben wel eens aangehaald, ja, dat wordt dan voor WhatsApp-fraude gebruikt. Hè, dat je ineens een berichtje krijgt van iemand die geld wilt hebben. Dat men op die manier die informatie kan gebruiken. Maar er zit echt een ontzettend levendige handel in al die gegevens. Er is een reden waarom men daar continu mee bezig is. En ik kwam een heel interessant onderzoek tegen van privacyaffairs.com. Die hebben de zogenaamde dark web websites, om het niet al te complex te maken, maar een stukje internet wat niet zomaar toegankelijk is, waar je bijvoorbeeld de Tor-browser voor moet gebruiken. En daar heb je allerlei tweedehands.be varianten, maar dan voor onder andere jouw gegevens.
En daar kan je enkel op als je een hoodie aandoet en een muts opzet.
Inderdaad, daar zit een fotocheck camera aanzetten en als je een hoodie aan hebt mag je binnen. Dat is toch in ieder geval het beeld dat men daar vaak over wilt schetsen. Misschien iets voor een aparte aflevering om eens te laten zien hoe makkelijk dat eigenlijk is. Maar dat terzijde, je komt dus effectief op gewoon marktplaatsen, gewoon fora die werken zoals we die op het gewone internet ook kennen. En dan kun je gaan bieden. Eventjes een check om eens te zien in hoeverre jij in touch bent met wat hackers er tegenwoordig voor over hebben. Stel dat jij een Spaanse creditcard hebt. Die is gehackt. Jij als hacker hebt die buitgemaakt. Jij hebt daar het nummer van. Je hebt daar de vervaldatum van. En je hebt die CVV-code die op de achterkant zit. Met andere woorden, je hebt dus genoeg om daar eventueel dingen mee te kunnen gaan kopen. Als je er zo eentje hebt, hou in gedachten. Er worden als websites gehackt worden. Dat gaat niet om één. Dat gaat om duizenden, tienduizenden, honderdduizenden. Dat soort nummers. Tim, wat denk je dat zo'n Spaans creditcardgegeven waard is per stuk?
Ja, kijk, ik heb mijn hoodie al aan, dus ik ben al helemaal in uniform. Eens even denken, hè. Een Spaanse creditcard. €500?
Oeh, nee. Veel te veel. Nee. €40
Oh, okay.
Want, tenminste, ik bedoel, nu ga ik een beetje speculeren, maar mensen bellen Cardstop, banken grijpen in als ze vreemde transacties zien, dus de kans dat je daar veel mee kunt doen is klein. Maar goed, hier ook weer. Als je eventjes de snelle rekenaar onder ons die kan bedenken, als je er zo 1000 hebt, dan ben je €40.000 rijker. Dat begint al te tellen. Nu, we gaan een beetje omhoog. We gaan eens kijken naar waar kan ik nu wat meer geld mee gaan verdienen. Even zien. Ken jij TransferGo?
We hadden het er in het begin van de voordat we aan de podcast starten nog over, dus ik ga nu niet doen alsof ik het weet, maar ja, go, shoot.
Ja, nee, goed. Ik bedoel daarom dat ik het ook vroeg. Een alternatief voor Western Union. Dus je kunt daar geld mee transfereren. Heb je daar dus een account voor? Eentje die, want je kunt die ook niet zomaar krijgen. Je moet je verifiëren. Daarom zijn die meer waard. Een TransferGo-account, dat is al $510 waard. Ik zal meteen eventjes de interessantste erbij pakken. Je kunt namelijk ook op dat soort dark market plaatsen kun je ook paspoorten gaan kopen. Een vals paspoort, een vals Nederlands paspoort. Paspoort, wat denk je, Tim?
Vals Nederlands paspoort. 1000.
Ja, kennelijk zijn ze toch populairder. $4000. Als ik dan even kijk, de topper qua paspoort is €6.500. Een Maltese paspoort. Waarschijnlijk omdat je daar met het fijne belastingregime met zo'n paspoort een hoop dingen kunt doen. Voor de rest kun je op dat soort plaatsen nog malware kopen. Je kunt nog andere gegevens kopen. Iets wat dichterbij zit als jij iemand zijn Netflix 4K voor 1 jaar over hebt genomen. Dat is dan maar $4 waard. Nu goed, het punt dat ik wilde maken, en dat is ook de reden waarom dit soort dingen blijven gebeuren en waarom zelfs die kleine, simpele gegevens van een webshopje, waarom die interessant blijven, dat gaat dus met duizenden, honderdduizenden tegelijk. En een hacker kan door een relatief simpel websiteje te hacken, kan gewoon zonder problemen $50, $100, $200.000 rijker worden door dat soort gegevens te verkopen. Ja, dat is toch interessant om dat eens mee te geven. Dat zijn dus de prijzen die betaald worden voor dat soort op het oog simpele gegevens. En dat is ook waarom het iets is wat niet gaat verdwijnen. Dit gaat blijven en de plicht is er dus om dit steeds beter te gaan beveiligen. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, het is, ik vond het eerst en vooral een hele coole link die je hebt meegepakt. Omdat dat dat geeft een heel interessant beeld in de economie die achter al die ransomware aanvallen en exfiltreeraanvallen draait. Ze doen het niet gewoon omdat het lollig is, maar het brengt eigenlijk bijzonder veel geld op. Als je het bekijkt, $4 voor dit, $6 of $10 voor iets anders, is misschien voor één iemand zijn gegevens niet zoveel, maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Facebook, die, wat was het, 500 miljoen gebruikers hun gegevens gelekt hadden, ja, dat loopt al aardig op.
Precies. Ja. Nee, inderdaad. Dus goed, in die zin interessant. Voor de mensen die dat ook eens willen zien, uiteraard staat die link in de show notes. Kun je zelf raadplegen. Altijd interessant. We hebben er nog een paar die we wat korter wilden overlopen. Jij had er eentje meegenomen van een Belgisch bedrijf, Enviso, die malware-onderzoek hebben gedaan. Waar waren die tegenaan gelopen?
Ja, hun blogposts zijn altijd van uitstekende kwaliteit. Ook altijd heel leuk voor de mensen die wat meer technisch aangelegd zijn om eens te gaan kijken hoe dat bepaalde malware nu werkt en hoe dat die functionaliteiten zijn toegepast. Dus in die zin een interessante blogpost van Enviso die de werking uitlegt van een nieuw soort mobile malware die nu ook specifiek op mobile apps van Belgische financiële instellingen doelt. Men maakt in die nieuwe malwarefamilie gebruik, of eigenlijk eerder misbruik, van de Android overlay functionaliteit die standaard zit ingebouwd in elke Android gsm om gebruikers te misleiden. Wat doet dat nu eigenlijk? Die malware creëert een misleidende user interface bovenop de bankapplicatie die gebruikers verleidt en misleidt om specifieke plaatsen op het scherm aan te raken. Je moet dat eigenlijk zien als een laag die bovenop het scherm ziet, dat je te zien krijgt als je je Belfius app of je KBC app opendoet. De aanrakingen die je dan uitvoert, kunnen door de valse bovenste laag gaan, en zo kan de malware gebruikers bepaalde handelingen laten uitvoeren in de echte bankapplicatie, zonder dat ze dit beseffen. Dus dat is eigenlijk tapjacking. Daarnaast kan je die malware ook gebruiken om bijvoorbeeld een overlay te zetten op tekstinputvelden, zodat mensen gegevens invoeren in wat als zij denken dat een legitieme bankapplicatie is, maar dat eigenlijk rechtstreeks dan naar de aanvallers gaat. Dus, coole blogpost, zeker leuk voor de mensen die technisch aangelegd zijn, om eens te gaan kijken hoe dat werkt. Nu, we hebben het ook in de praktijk al gezien hoe dat gaat, want de voorbije week zijn er aardig veel mensen lastig gevallen met valse bpost-sms'en. Ja, kijk, het is simpel. We zitten allemaal in een pandemie. Dankzij de pandemie zijn we allemaal fervente webshoppers geworden. Dus de kans is reëel dat je een pakketje verwacht en dat de boodschap dus geloofwaardig overkomt. Wat er gebeurd was, de voorbije week zijn er heel veel mensen die een sms hebben gekregen van zogezegd Bpost, waarin stond, ja, je pakketje komt er bijna aan. Gelieve op de link te klikken, zodat je een applicatie kan downloaden, zodat je kan kijken wanneer dat je pakketje aankomt. Want je wilt natuurlijk niet dat je schoenen van Zalando bij de verkeerde terechtkomen. Helaas is er geen spoor van je dierbare pakketje na het downloaden van de applicatie, maar zit je met een banking throwing app. Gelijkaardig aan wat de Enviso in hun rapport omschrijft. Die malware heet Flubot en die kijkt eigenlijk naar geïnstalleerde applicaties op je toestel en downloadt phishingpagina's specifiek ontworpen om de look en feel van bepaalde bankapplicaties of andere applicaties na te bootsen. Eens je dan de bankapplicatie opent, gaat die malware een laag bovenop je bankapplicatie leggen, in die interface, in wat je eigenlijk te zien krijgt in je scherm, en ga je dus credentials en kredietkaartgegevens ingeven in wat jij denkt dat gewoon je Belfius-applicatie is of een andere bankapplicatie. En zo speel je eigenlijk je gegevens door naar de aanvaller. Een bizarre manier, alleen een interessante manier van aanpak. Niet echt, ze gaan niet echt de hele applicatie faken, maar ze leggen er een laag op en ze misleiden je om ervoor te zorgen dat jij hun gegevens geeft.
Dus wat dat betreft ook gewoon interessant om eens te zien hoe dat nu loopt. Ook te zien hoe geloofwaardig men dat dus op die manier kan maken. Dat het iets is waar mensen dus gewoon nog wat makkelijker intrappen. Als ik even doorga, we hadden nog een interessante, niet zozeer op de malware gericht. Iets wat meer praktisch ook rond privacy, politiezones. Onze geliefde politiediensten die toch ergens weer een foutje hadden gemaakt. In dit geval ging het over politiezone Erpenmeren. Wat is daar gebeurd? Er was een artikeltje op de VRT getiteld Oost-Vlaamse politiezone kon gesprekken tussen advocaten en cliënten afluisteren. Pakket start een onderzoek. Wat gaf men hier aan? Ja, het afluisteren van gesprekken tussen een advocaat en zijn cliënt is verboden. Dat is al heel lang gekend. Dat zie je ook in al die leuke Amerikaanse series die daar terugkomen. Dat het tapeje wordt afgezet als de advocaat even gaat praten. Wat was hier kennelijk het geval? Er kwam een klacht binnen van een verdachte die gaf aan, om het goed te zijn, de klacht kwam binnen bij het COC. Dat is een toezichtsorgaan op de politiediensten. Die moeten in de gaten houden, de politiediensten zich houden aan de regels die er gelden. En als daar klachten over zijn, dan gaat het COC kan daar onderzoek naar doen. En dat hebben ze hier gedaan. Want gaf die verdachte aan van ik heb de indruk dat de informatie die ik heb verteld tegen mijn advocaat, dat die vervolgens in het verhoor, ik merkte aan de agenten die erbij zaten, die moeten dat gehoord hebben. Nou, daar ging de klacht over. Het staat er niet letterlijk in, maar ik meen uit het artikel te halen dat er vervolgens een onaangekondigd bezoek is geweest, waar het COC bepaalde dingen heeft uitgezocht. En men er dus achter kwam dat er effectief een fout zat in de technische installatie. Waardoor het dus mogelijk was om die gesprekken effectief mee te luisteren. Wat ik wat vreemd vind en ergens opvallend dat het artikel van de VRT daar niet wat dieper op ingaat, is dat men dat afdoet als een oeps foutje. Ja, bij de installatie, dat gebeurt wel eens dat het verkeerd gaat. Daar is echt geen misbruik van gemaakt. En hier ging het er dus om dat bij de installatie er iets niet goed was geconfigureerd, waardoor dat dit theoretisch mogelijk was, maar niemand deed dat. Waarbij men dan even vergeet dat heel de reden van de klacht kennelijk was dat een verdachte het gevoel had, jullie hebben meegeluisterd naar mijn gesprek, dus dat wel gebeurt. En dat men dus in het artikel aanhaalt van de korpschef zelf zegt, kan gebeuren. Ik weet zeker dat mijn mensen daar geen misbruik van hebben gemaakt. Ja, terwijl heel de aanleiding van het feit dat ze erachter komen een klacht is van iemand die zegt, ze hebben hier misbruik van gemaakt. Dus ik vond dat men daar wat licht op heen ging, want het geheim van de communicatie tussen advocaat en zijn cliënt, dat is toch een van de belangrijkste fundamenten van het recht op verdediging. Het feit dat je in ieder geval in die context vrij moet kunnen spreken, dat blijkt gewoon geschommeld te zijn. En foutje, hebben we aangepast. Heel apart. Zoals de Orde van Vlaamse Balies het wat dat betreft iets heftiger zei, we lezen met de verstomming de berichten dat mogelijk advocaten en cliënten door politiediensten worden afgeluisterd. We veroordelen dit ten strengste en interpelleren hierover ook met de minister, want het blijven natuurlijk advocaten, die hebben geen overleg, die interpelleren.
True to that. En zoals je zegt, het is inderdaad, nu ga ik hier weer mijn stokpaardje aankomen, transparante communicatie geeft toe dat je een zware fout hebt gemaakt en borstel het niet gewoon af als, technische fout, maar kijk, er is niemand dat er misbruik van maakt. Hè? En je hebt, by the way, toch niks te verbergen. Nee, zeg gewoon simpelweg, well, we fucked up. Dat was helemaal niet de bedoeling, als het effectief een echte technische fout zou zijn. En anders moet je ook gewoon kunnen toegeven dat dit absoluut niet kan als organisatie. Het feit dat ze dat nog altijd niet gedaan hebben, is zeer verontrustend.
Absoluut. Als ik dan even kijk, wat hebben wij nog op het programma staan? Wij hebben een stukje autoriteiten. You will respect my authority. De autoriteit persoonsgegevens lijkt, ook hier hebben we waarschijnlijk weer een autoriteit die luistert naar de podcast en die besloten heeft van ja, die feedback die we daar horen, daar moeten we toch iets mee doen. Want we hadden al aangegeven dat eigenlijk de autoriteit persoonsgegevens qua boetes en sowieso qua zaken het relatief rustig aan doet. En nu zitten ze al voor de tweede keer in korte tijd met een serieuze boete. €525.000 voor Locate Family. Ken jij Locate Family, Tim?
Voor de podcast niet, en met de link heb ik eens op geklikt en ik moet eerlijk gezegd zeggen, wat een bizarre en verontrustende site.
Ja, ik kende het ook helemaal niet voor ik die boete voorbij zag komen. Het hele principe van die website is dus dat jij de mensen kunt gaan opzoeken en daar worden allerlei gegevens gepubliceerd. Je kunt dan gaan zoeken en zonder dat die mensen zelf van iets weten, staan daar persoonsgegevens op. Het spreekt voor zich, als we dit zo beschrijven als principe, dat naar in ieder geval onze Europese maatstaven, dat een website is die niet kon. De autoriteit die het oppakte was de Nederlandse, maar dit is een samenwerking van 9 Europese autoriteiten geweest, die met z'n allen dit bekeken hebben. Locate Family, je herinnert je misschien van de vorige podcast, hadden we Discus, een bedrijfje dat zei van oeps, wij wisten niet dat de GDPR van toepassing was in Noorwegen.
Fantastische verdediging trouwens.
Ja, je kunt het altijd proberen. Locate Family die dan weer aangeeft van ja, maar wij richten ons helemaal niet op Europeanen. Wij hebben ook geen vestiging in Europa. Waarbij de autoriteit dan zei van dat is typisch. Want jij hebt gegevens van duizenden en duizenden Europeanen op je website staan. Het doel van jouw website, zoals je zelf aangeeft, is vind je familie. Dus als je daar gegevens van Europeanen op hebt staan en op geen enkele manier probeert om dat tegen te houden. Ja, dan is het duidelijk dat jij je diensten richt aan Europeanen. En dat is, als we nog een stukje teruggaan in de tijd, dat is een van de dingen die de GDPR drastisch heeft veranderd. Dat het nu veel makkelijker is om een organisatie aansprakelijk te stellen. In die zin dat op het moment dat jij, ook al ben je in Amerika gevestigd of elders, maar niet in Europa, maar uit jouw diensten, uit jouw website, uit de dingen die je aanbiedt, blijkt dat jij je onder andere richt op Europeanen, dan is de GDPR op jou van toepassing. Dan moet jij je houden, als je met Europese gegevens omgaat of van mensen die in Europa wonen, dan moet je je aan die regels houden. Dat is dus wat Locate Family niet deed. Iedere organisatie, dat is ook iets wat nieuw is in de GDPR, wat vroeger niet bestond, is ook verplicht als je dat soort diensten aanbiedt, maar je hebt geen vestiging in Europa, om iemand aan te stellen, om een wettelijk vertegenwoordiger aan te stellen binnen de Europese Unie, zodat als burgers hun rechten uit willen oefenen, recht op inzage, recht om gegevens te laten verwijderen, als burgers dat recht willen uitoefenen, dat ze ergens terecht kunnen. En dat is dus iets wat Locate Family ook niet had gedaan. Ja, dit alles bij elkaar zorgt er dus voor dat zij een mooie boete van €525.000 tegemoet mogen zien. Daar zit nog iets extra's bij. Iets wat je vooral in Nederland ziet, dat heet een last onder dwangsom. Is extra opgelegd en betekent in feite zoveel als je hebt nu, ik geloof dat het 12 weken was dat ze hadden om alsnog zo'n Europese vertegenwoordiger aan te stellen. En als ze dat niet hebben gedaan, dan moeten ze iedere 2 weken €20.000 extra betalen met een maximum van €120.000. Dus een last onder dwangsom, als in als jij niet doet wat wij gevraagd hebben, dan gaan we ook de komende periode de boete nog eens wat ophogen. Dus ja, in potentie hebben we het dan over een boete van €645.000. Enig wat ik me dan afvraag is, gaan ze dat geld kunnen innen? Gaan ze die boete effectief kunnen innen? Of gaat Locate Family gewoon zijn website afsluiten voor Europa en voor de rest nooit meer iets van zich laten horen?
We zullen het opvolgen en hopelijk snel meer daarover.
Ja, inderdaad. Maar dus leuk om te zien dat de autoriteit persoonsgegevens zich toch nog eens laat gelden. WhatsApp en Facebook blijven steeds terugkomen uiteraard. De Hamburgse autoriteit die heeft iets speciaals ingeroepen. Die heeft een zogenaamde urgentieprocedure in het leven geroepen. Dat is iets wat voorzien is in de GDPR, waarbij een autoriteit die normaal gezien dat is ook iets wat nieuw is in die Europese privacywetgeving, dat ze moeten afstemmen, dat ze samen onderzoek moeten doen. Als jij als autoriteit echter vindt dat de kwestie hoogdringend is, dan mag jij zeggen, ik ga hier nu even zelf actie ondernemen. Dat is wat de Hamburgse autoriteit heeft gedaan. Die heeft gezegd, wij eisen dat Facebook stopt met die doorgifte die ze vanuit WhatsApp willen gaan opdringen aan iedereen. En wij leggen een verbod op het gebruik van de gegevens die ze van WhatsApp gaan binnenhalen.
Interessant op die manier, dat ze dat zo aanpakken op die manier. En ja, ik heb het gevoel dat Facebook het de laatste tijd zwaarder en zwaarder te verduren gaat krijgen. De scraping eerst en vooral. Scraping en dan ook nog eens een leak erachter. Nu dit, ik weet dat er in Ierland ook een procedure gaande is tegen Facebook om eventueel het verwerken van persoonsgegevens daar te limiteren. Ja, ik vraag me af of dat we hier niet met het einde van Facebook te maken hebben met de manier hoe dat Facebook werkt. Misschien is dat hoopvol van mij, maar ik zou het alleszins wel fantastisch vinden als ze eindelijk eens van zich afbijten en durven zeggen dat Facebook op bepaalde vlakken gewoon helemaal fout bezig is.
Het lijkt erop alsof toch in ieder geval vanuit de Europese autoriteiten al langzaam toegaan naar een situatie waarin ze zeggen, eigenlijk is jullie hele businessmodel onethisch en wij gaan aan de hand van de wetgeving die we hebben daar paal en perk aan stellen. Daar lijkt het een beetje op te gaan en nu, je ziet het ook komen in die zin, als je dan berichten leest, we hadden er even aan gekoppeld, een berichtje van Bleeping Computer, waarbij men kennelijk, ik moet zeggen, ja, ik gebruik het zelf veel te weinig om daar zicht op te hebben, maar kennelijk gaat Facebook / WhatsApp gaan ook functies beperken, steeds meer tot niet meer werkt, als je die nieuwe voorwaarden niet accepteert. Tot nu toe kun je dat pop-upje nog allemaal wegklikken, maar op een gegeven moment gaat men dus kennelijk steeds meer features deactiveren, tot je op die manier als het ware verplicht wordt om het te gaan gebruiken.
Ja, ik zou het zelf ook eerlijk gezegd niet meer weten, want WhatsApp, het is iets dat ik heel af en toe nog eens gebruik. Facebook heb ik al jaren niet meer. Misschien nog één woord hierover. Signal. Just do it.
Ja. Ik moet zeggen dat ik ook wel weer op het punt begin te komen, want ik heb dat jarenlang niet gebruikt. Na 2014, toen die fusie met Facebook werd afgekondigd, dacht ik, goed, we stoppen ermee. Jarenlang gedaan. Dan niet zo lang geleden, omdat wat communicatie met familieleden die niks anders hadden, dat je zegt van, nou ja, goed, vooruit, laat ik dat dan maar even doen. En dan toch weer nu daarmee geconfronteerd worden. Ja, ik denk dat we weer toe gaan naar het punt waarop ik zeg, oké, laat maar, het is het me niet waard, dan maar geen contact.
Ja, dan moeten wij maar een ultimatum geven aan onze vrienden en familie. Hè. Ik ben al heel trots dat ik kan zeggen dat ik mijn vriendin heb overgehaald om Signal te gaan gebruiken. Dat is al een hele overwinning in mijn ogen.
Kijk.
Ik hoop dat ik dat binnenkort ook met mijn familie kan doen, want voorlopig is het nog WhatsApp, helaas.
Absoluut. Even zien. Ja, dan zijn we toegekomen aan de toeltjes voor deze week. Ik merk dat wij qua de echte klassieke tools, dat we het een beetje gehad hebben. Wat ik heel goed vind, want dat betekent dat als je nu, we hebben het nu ook op de website, als je op de DAS Privé Tooltip deel van de website komt, dat je nu je browser op een goede manier kunt instellen, dat je daar een aantal plugins aan toe kunt voegen, dat je goed kunt mailen, dat je VPN's hebt. Dus je een beetje het standaard huistuin en keuken internetgebruik, dat kunnen we nu al aardig afdichten. Dus we gaan toe naar wat gespecialiseerdere toeltjes. En dat is het toeltje wat ik heb meegenomen. Een van de dingen, als ik dan even kijk naar mijn werk als adviseur rond privacy, krijg ik heel vaak een vraag van ja, we willen een onderzoek doen, een enquête uitsturen, een survey doen. Geef ons nu eens een toeltje wat dan wel gebruikt mag worden. Hè? Bart, je bent altijd zo achterdochtig en in Amerikaanse bedrijven, dat mag niet. Ja, wat kunnen we dan wel gebruiken? En dit is eigenlijk eentje waar ik dan al vaak naar gezocht heb. En dan zie je de Survey Monkeys voorbij komen, Google Forms, Microsoft Forms. Nou ja, de klassieke partijen die je dan ziet, allemaal Amerikaans. Dus dan liep ik er tegenaan. Ja, wat kan ik nu gaan aanbieden? En recent liep ik tegen iets aan, dat heet EU Survey. En ja, dat is precies wat de naam impliceert. Het is een volledig Europees gemaakt, gebouwd, gehost survey tooltje. Om precies te zijn gemaakt door de Europese Commissie zelf. Om ervan gebruik te maken. En dat is misschien wat voor sommige mensen een barrière gaat zijn. Voor de doeleinden waar ik het voor wilde gebruiken, is dat geen issue. Je moet daar dan bij de Europese Commissie een account aanmaken. Je moet daar verplicht worden tot multi-factor authentication. Dus je moet een telefoonnummer of iets anders gebruiken. Maar dan kun je dus enquêtes bouwen, surveys bouwen. Die worden bij hun gehost. Het kost niks, het is gratis. Ik heb er zelf mee gewerkt voor een simpel GDPR-enquêtetje wat ik in elkaar heb gestoken. Binnenkort is het 3 jaar GDPR. Dus we wilden eens eventjes van een aantal partijen weten hoe heb je dat ervaren. Daar heb ik een survey voor gemaakt. Ja, als je zo'n survey de wereld in gaat sturen, vond ik niet dat ik met SurveyMonkey aan kon komen.
Dus ja, ik ben op zoek gegaan.
Precies. Dus naar iets anders. Goed, je gaat daarheen naar die EU Survey website. Je moet daar dus die account aanmaken. En dan krijg je ook een beetje tot mijn verbazing een zeer volwassen, matuur tooltje om allerlei questionnaires met alle opties. Of het nu gaat om multiple choice, open vragen, een slidertje, kant-en-klare menus om de EU-lidstaten erin te voegen of allerlei andere dingen. Nou, in ieder geval, ik vond het heel makkelijk werken. En daarom wilde ik die dus eens meenemen. Die gaat ook toegevoegd worden aan de lijst. Waar we dus nu denk ik een beetje meer aan toekomen. Stel, je wilt je technologie die je nu gebruikt binnen je bedrijf, in een KMO, in een VZW, je wilt die gaan oriënteren naar niet-Amerikaans afhankelijk en privacyvriendelijker. Mm-hmm. Dat zijn het soort toeltjes waar ik de komende weken eens naar ga zoeken. En deze dus, EU Survey, als je een enquête of questionnaire of iets dergelijks wilt opstellen, is degene die ik meeneem.
Ja, de zoektocht naar nuttige tools wordt bij mij ook steeds moeilijker en moeilijker, maar ik ga in het vervolg ook af en toe eens een boek mee pakken. Oké, sure, het is geen tool, het is geen applicatie dat je kan gebruiken, maar er zijn heel veel interessante boeken, zowel in het Engels als het Nederlands, geschreven over privacy, over security en alles dat daartussen ligt. En ik vind, ja, dat niet vermelden zou ook triestig zijn. Dus ik ga in het vervolg af en toe in de tooltip af en toe eens een boek meepakken.
Goed, ik vind dat tegelijkertijd ook een tool. Hoe vaak heb jij wel niet een boek gelezen en dat je na het lezen van dat boek zegt van god, dat heeft mijn kijk op iets veranderd.
Good point.
Gehad met een boek over algoritmes. Weapons of Math Destruction heette dat. Vond ik een heel interessant
zalige
boek.
Zalige titel.
En dus in die zin vind ik ook zeker dat dat niet ongepast is bij een tooltip. Dat kan net zo goed een tool zijn. Dus ik kijk er naar uit welke boeken we daarin mee kunnen nemen. Wie weet dat ik dat ook eens doe. Voor deze keer heb jij nog wel een tooltje mee, dacht ik, hè?
Ja, ik heb nog een tooltje gevonden. Nou, tooltje, het is een framework. Het is Matrix. En Matrix is een open source project. Ik ben een gigantische fan van open source. En die publiceren eigenlijk een open standaard voor veilige, degecentraliseerde communicatie. Wat mag je daar nu eigenlijk van verwachten? Standaard end-to-end encryption. Je kan zelf kiezen waar je communicatieplatform op host. Je kan communiceren via het Matrix-protocol en via het Matrix-standaard tussen verschillende applicaties. Dus bijvoorbeeld dat hele idee van, ja, mijn hele familie heeft WhatsApp en ik heb Signal, dus wij kunnen niet communiceren met elkaar. Dat lost Matrix op. Ik vind dat een heel mooi en nobel initiatief dat die Matrix Foundation aan het ontwikkelen is.
Ja, absoluut. Het is ook iets waar wij dan met een tooltje wat daar gebruik van maakt, element.io, ja, alles gebruikt hebben, hè, om een alternatief te hebben voor Microsoft Teams of Slack om wat te communiceren.
Ja, dus om dat nog even te verklaren misschien, hè, Matrix is een onderliggende standaard en daarin kan je zelf een applicatie opbouwen die communiceert à la een Signal of een WhatsApp, of je kan een van de vele applicaties downloaden die gebruik maken van die Matrix standaard om te communiceren met mensen op die Matrix communicatielijn.
Ja.
Maar je bent zelf vrij om te kiezen welke applicatie je gebruikt en je kan nog altijd communiceren met elkaar over verschillende applicaties heen.
Oké, uitstekend. Wel, Tim, dan bedank ik jou weer voor je tijd. We hebben weer een zeer interessante aflevering gehad, al zeg ik het zelf, met veel nieuws.
Inderdaad, veel plezier altijd. En zoals altijd kijk ik weer heel hard uit naar de volgende.
Oké, uitstekend. Onze luisteraars ook bedankt. Tot volgende week.
Bye.